Ik denk, ik ga nog één dingetje aanvullen. Want in het hele stuk van cursussen, discipelschap en... daar sta je inderdaad zo. Ja, niet dat het licht niet goed is, maar... gaan we ook in het najaar een huwelijkscursus aanbieden van 6 avonden. En die gaan we niet zelf doen. Maar Willem de Vink, Willem en Marianne de Vink. Willem de Vink is onder andere bekend van de stripbijbel, van illustraties, van programma's, van allerlei andere dingen. Ja, hij is in die zin binnen Christelijk Nederland een bekende creatieveling. Maar hij heeft ook een andere kant. En dat is dat hij dus ook samen met zijn vrouw al een heel aantal jaren huwelijkscursussen geeft. Ze heeft ook een boek geschreven, Hemels Huwelijk. En het is een heel leuk boek. En ik weet ook niet eens meer waarop de aanleiding was waarom ik dat boek gekocht heb. In die zin, want ik was niet echt op zoek, maar ik vond het ergens. En toen dacht ik, dat vind ik wel weer eens leuk. Kijk, ook als je 33 jaar getrouwd bent, is zo'n boek soms heel goed. Ja? Want net als in je eigen relatie met God en in iedere andere relatie, heb je het gewoon nodig om iedere keer weer, als het ware, even te redefiniëren. En om gewoon weer te kijken van, oké, waar zitten mijn... je bent ook allebei, je groeit allebei. Je bent allebei verschillende personen. Wij zijn zeker 2 hele verschillende personen. En dan is het gewoon goed om ook aan je moet gewoon aan je relatie blijven werken. En dit is het leuke van deze cursus. Het zijn 6 avonden. Dat kan je vast al een beetje in je achterhoofd houden. Mocht je misschien oppas nodig hebben, dan kan je er alvast over nadenken. We hebben nog geen exacte data, maar het wordt in ieder geval in het najaar. Maar deze cursus is ook bedoeld voor mensen die nog niet getrouwd zijn. En ook voor mensen die single zijn. Want die mogen ook gewoon komen. Want het geeft je gewoon heel veel informatie. Het geeft je informatie, het geeft je inzicht. Hij is heel goed ook in het connecten van het natuurlijke, zeg maar. En de principes die God geeft. Dus ik ben er heel enthousiast over. En daar gaan jullie ook absoluut nog even meer over horen natuurlijk. Maar dat staat allemaal op de lijst. Op de planning. En dan ga ik praten over simplicity. Ik moest net even denken, hoe ga ik dit nou weer in verpakken? Maar dat hoeft niet te verpakt te worden. Het heeft te maken met het feit dat ik het was wel grappig, Theo en ik, even over verschil. Wij zaten gisteravond even te praten. En Theo die heeft een programma op zijn computer, dat heet OneNote. En in OneNote daar heeft hij echt een heel prachtig, mooi, gestructureerd overzicht van alle dingen waar hij mee bezig is. En ik heb een soort wat door hoofd. Want ik heb alleen maar een doos met of bakken met rommel, met papieren, ook op mijn kantoor. En zo werk ik gewoon. Ik ben ook nooit iets kwijt, ik weet het altijd terug te vinden. Maar ik sla de dingen meer op in mijn hoofd, zo bedoel ik het eigenlijk. En de afgelopen weken had ik een aantal keren dat ik op de een of andere manier dat het woord simplicity terugkwam. Ook doordat ik het soms... ik merk dat ik vaak niet zozeer... Dat ik denk dat God soms spreekt soms door een woord. Kan soms een bord aan de kant van de weg zijn. Een sign, zeg maar. Iets wat ik ergens lees. of wat er dan uitspringt, als het ware. En ik denk dat woord simplicity, dat kwam ik op een verschillende manier. Ik kwam dat een paar keer tegen. En dat sla ik dan op. En dan denk ik, oké. En een tweede ding is wat ik tegenkwam, was return to my first love. En daar ben ik wat mee aan de gang gegaan. En daar denk ik dan over na. En in de afgelopen tijd, ook zeg maar vanuit allerlei andere kanalen, kwamen eigenlijk die 2 dingen op de een of andere manier ook telkens terug. Dat ik dacht, wat gebeurt er in de wereld? Wat gebeurt er binnen? Frederik zei bijvoorbeeld ook dat ze ook in haar, zij heeft een revival groep, dat ze heel veel gesproken hadden over eerste liefde. En over eenvoud, eenvoudig zijn. En ik dacht, dat resoneerde echt in mijn, voor mij. Dus ik dacht, het is toch de eerste zondag van het 2019. dus ik dacht, simplicity en of eenvoud. A return to my first love. En ik denk, ga eerst met de eerste laatste beginnen. Het is niet zo logisch, maar in mijn mijn notes maar. Weet je, in Openbaring 2, dan zegt Jezus dat tegen de gemeente in Efeze. Hij zegt, ik ken uw werk, ik ken uw inspanning, ik ken uw volharding. Jullie hebben moeilijkheden verdragen. Jullie hebben je voor de naam van Jezus ingespannen. Je bent niet moe geworden, maar, zegt hij dan, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En we kennen die gemeente van Efeze, die kennen we natuurlijk ook al uit de Bijbel, in een andere in een hoedanigheid waar Paulus een brief aan schrijft. En Paulus die begint die brief, ik heb gehoord hoeveel jullie van de Heer Jezus houden. Ook dat jullie van andere gelovigen houden. En dan schrijft hij, als je door die brief heen gaat, ik ben doorheen gegaan, denk ik, hoeveel prachtige positieve dingen schrijft Paulus over de Efeze. Hij zegt, jullie staan stevig in het geloof. Zoals een gebouw stevig staat op een goed fundament. Hij zegt, Efeziërs, ik bid dat jullie geest zich zal vullen door met kracht door de Heilige Geest. Hij zegt, jullie zullen stevig geworteld zijn in liefde. Hij zegt ook, jullie moeten anders zijn, want jullie hebben Christus leren kennen. En God heeft nieuwe mensen van jullie gemaakt. Nieuwe mensen die op hem lijken. Dus eigenlijk is dat een prachtige gemeente. Als dat tegen mij of tegen ons gezegd zou worden, denk ik, wauw. Een gemeente vol met geestvervulde mensen, die het gewoon goed doen. En toch zegt Jezus later, maar ik heb tegen u, en dat klinkt wel heel zwart, heel naar. Maar eigenlijk, wat hij bedoelt is, in al jullie werken, in al jullie structuren, in al jullie programma's, in al jullie geweldige, goede dingen, zijn jullie één ding kwijtgeraakt. En dat is jullie eerste liefde voor mij. Jullie zijn jullie enthousiasme kwijtgeraakt. En misschien is het voor mij voor het eerst, ik heb het nooit geweten, maar ik ben erachter gekomen van de week toen ik aan het voorbereiden was, dat het woord enthousiasme, het woord wat wij heel veel gebruiken, tegenwoordig iedereen is enthousiast, overal voor, enthousiast, dat betekent antheos. Daar komt het vandaan. En dat betekent in God zijn. Dat is leuk. Toch? Ik heb het echt op allerlei verschillende... Ik dacht eerst, dat kan niet. Dan ga ik uitzoeken. Ik heb het echt op verschillende plekken gezocht. Ik heb het uitgezocht, het doorgezocht. Het is echt een woord dat uit het Grieks komt. En wat betekent antheos? In God zijn. Ha! Dus tegen iedereen die heel enthousiast is, kan je gewoon voor te zeggen, goh, wat fijn dat jij in God bent. Want je bent enthousiast. Dat is een mooie opstap naar gewoon een gesprek, zeg maar. Hè? Maar dat betekent in het licht zijn. In de waarheid zijn, in liefde zijn, in vreugde zijn, in blijdschap zijn. In eenheid zijn, alle dingen die in God zijn, daar ben jij dan ook in. En daar ben jij enthousiast over. En dat heeft met die eerste liefde te maken. En er is nog zo'n voorbeeld. Ik bedoel, die Efeziërs, die waren die eerste liefde kwijtgeraakt. Maar er is een ander voorbeeld uit het Oude Testament, van koning Hiskia. Koning Hiskia, dat was echt een... Er waren natuurlijk heel veel koningen en al die koningen, je ziet een soort afwisseling. Koning A, die was geweldig, koning B, die maakte er een zootje van. En dan begon koning A, die sloeg al de afgoden weer om en koning B, die deed weer opnieuw. Als je door het Oude Testament leest, koningen 1, koningen 2, koningen 1 en 2 kronieken, dan zie je dat. Maar er is één koning die komt er bovenuit. Die steekt met kop en schouders, er wordt ook gezegd, hij staat hetzelfde soort koning als koning David. Was ook zijn voorvader trouwens. Koning Hiskia. Er staat van hem geschreven dat hij deed wat goed was in de ogen van de Heer. Staat ook net als zijn voorvader David. Wat deed Hiskia onder andere? Nou, hij sloeg alle gewijde palen om. Dat waren allerlei, ik zie dan altijd van die totempalen voor me, maar dat waren plekken, offerhoogten. Er was een hele cultus ontstaan in die tijd onder de vorige koning. Maar Hiskia die maaide dat allemaal tegen de grond. Zegt, we gaan de eredienst herstellen. De tempeldienst wordt hersteld. De Davidische worship zou je kunnen zeggen. De dienst van de levieten. Waar God dag en nacht aanbeden werd. Hiskia ging terug naar zijn eerst. Hij was echt verliefd op God. En hij wilde datgene wat hij van God gekregen had, dat wilde hij terugbrengen in het volk. Hij wilde een nieuwe cultuur, je zou kunnen zeggen, hij wilde de cultuur van het koninkrijk terugbrengen binnen het volk Israël. En dat deed hij. Hij verwijderde alle afgoden. En een heel raar verhaal is het. Dan moet je gewoon doorlezen. Er gebeurt van alles, bijzondere dingen. En dan op een gegeven moment wordt hij ook ziek. Hij wordt ziek. Echt ernstig ziek. Maar hij gaat er niet zomaar mee. Hij neemt het niet zomaar voor granted. Dus hij gaat bidden. En hij bidt eigenlijk dan een heel eenvoudig gebed. En dan komt God en dan komt het profeet Jesaja, die is ook in het beeld. En die komt dan en die zegt, weet je, ik vertel het maar even heel kort. Maar die zegt dan, weet je, Hizkia, je krijgt er nog 15 jaar bij. En dan moet hij ook nog vijgen eten. Is blijkbaar gezond, maar goed. Hij krijgt er nog 15 jaar bij. Maar dan, Hizkia die blijft gewoon de dingen doen. Hij blijft gewoon enthousiast, zeg maar. Maar dan komt er een Babylonische koning. En eigenlijk een soort spion, maar dat heeft Hizkia helemaal niet in de gaten. En die wil graag iets van Hizkia zien, van zijn rijk. En wat gaat Hizkia dan doen? Er staat dat Hizkia zijn hele paleis laat zien. Alles. Er staat heel specifiek beschreven wat hij allemaal liet zien. En er staat ook heel specifiek beschreven dat hij ook niets oversloeg. In 2 Koningen staat dat er niets was in het paleis en zijn rijk dat hij niet liet zien. Nou, dan zou je kunnen denken, wat is daar nou mis mee? Nou, daar is wel wat mis mee. Ik denk, daar wordt niet zoveel over gezegd, maar ik denk dat uiteindelijk de intentie waarmee Hizkia dat deed, niet de goede intentie was. Er was toch iets van trots, een soort van trots in zijn leven gekomen. En dan komt Jesaja en die vraagt dat ook. Wat heb je allemaal laten zien? Wat heeft u allemaal van uw huis laten zien? En dan zegt Hizkia, alles. Ik heb alles laten zien. Goed het ervoor staat, heb ik gedaan. En dan vertelt Jesaja dat uiteindelijk alles van hem afgenomen zal worden. Dat zijn zonen getransporteerd zullen worden naar Babel. Dat is het begin van de Babylonische ballingschap. Er zit een heel geschiedenis achter. Maar dat ook al zijn hele rijk, er blijft niks meer van over. Dus eigenlijk, en dit is een beetje een dramatisch verhaal, maar eigenlijk eindigt Hizkia dus best wel beroerd. Dat is die Efeziërs. Want ik geloof dat hij de vormen bleef behouden, maar dat eigenlijk zijn hart, zijn eerste liefde, zijn eerste passie, dat enthousiasme, dat het eigenlijk verdwenen was uit zijn leven. Weet je, en ik dat is misschien waarom ik het gewoon deel. Ik denk dat het een valkuil is voor iedereen individueel, maar ook voor iedere kerk. Dat we ons zo bezig kunnen houden met... moet ik het anders zeggen. Het is niet zozeer dat we ons er niet mee bezig moeten houden. Ik denk dat er een stuk bewustzijn moet zijn. Bewustheid moet zijn van het feit dat wat we doen, dat nooit onze eerste liefde zal roven. Datgene wat God in ons hart heeft gelegd. En ik moest gisteravond, ik zat nog terug te denken aan ik was 16 toen ik een keuze maakte voor Jezus. Ik was zo enthousiast. Mijn ouders dachten dat ik zeker in een psychiatrische kliniek zou eindigen. Want ze zeiden echt, jij krijgt nog eens een keer godsdienstwaanzin, zeiden ze tegen mij. Dat was dan zo'n uitdrukking. Nou, gelukkig is het goed gekomen. Maar ik wilde iedereen vertellen over, dat was ook zoiets van, ja, dat moest. He, je had gehoord, je had het gehoord en je werd gewoon ook, dat was misschien ook wel een beetje verbonden aan de manier van discipelschap die er in die tijd, als het ware, ja, neergelegd werd. He, maar ik had altijd zo'n boekje op zak met de 4 geestelijke wetten. En als ik dan iemand tegenkwam en ik zag mijn kans gewoon, dan ging je daarover praten. Je jas zat onder de stickers. Ik had allemaal van die emblemen, One Way Jesus en al dat soort dingen. Dus iedereen wist meteen dat je er dan zo uitzag. Sommige mensen die knikken herkennen, die kennen dat nog. En een schooltas, die zat ook vol. Daar had ik allemaal bijbelteksten opgeschreven. En op je mensen hadden auto's vol stickers. Hè? Hunk, if you love Jesus. Nou, dat was in Nederland niet zo. Maar het was een manier om iets van de liefde die je had voor je God te laten zien. Daar ging het eigenlijk om. Het was geen vorm. Maar het had te maken met het feit dat ik gewoon dik gepassioneerd was. Om dat gewoon ook aan andere mensen te vertellen. Nou, mijn broer was altijd een slachtoffer. Dat werkte ook niet. He, dus het is niet altijd. Maar het ging mij even om. Als ik daar dan over nadenk, denk ik. Ja, wauw, wat een tijd was dat eigenlijk. Waarom, waarom doe ik dat nu niet meer bijvoorbeeld? Waarom doe ik... Ben ik veranderd? Is de tijd veranderd? Ik denk allebei. Maar het is wel een bewust worden van het feit dat... het is net als je voor het eerst verliefd bent op iemand, dan doe je alles. Dan is de wereld, weet je, het is één roze wolk. En dan vertel je dat ook tegen iedereen. En dan gaat dat allemaal nu natuurlijk op Instagram en Snapchat en Marco Polo en weet ik veel allemaal. Facebook hoort er ook nog bij ergens. Maar je wil het kwijt. En dat is ook goed, want die eerste liefde, dat wat Jezus in ons leven doet, dat willen we ook kwijt. Want dat is vrucht dragen. Die eerste liefde, die zet ons aan, die zet ons in beweging. Om datgene, want ik bedoel, dat het leven wat je ontvangen hebt, dat wil je graag uitdelen. En dan kom ik eigenlijk bij het tweede stuk, dan kom ik bij dat woord simplicity. Soms kan je het leven heel ingewikkeld maken. Regelmatig bekruipt mij de gedachte dat ik wel eens denk van... jongen, dan hoor ik gewoon verhalen, ik hoor mensen hun levens. Dan denk ik, jongen, wat hebben mensen het moeilijk? En dat doet niks af van het feit dat mensen het niet moeilijk hebben, hoor. Begrijp me goed. He, en ook in soms denk je bij jezelf, als je sommige programma's hoort, of sommige sprekers hoort, of coaches hoort, of trainers hoort, dan lijkt het wel alsof je je leven alleen nog maar kunt trainen of zo. Of dat je alleen nog maar een kerk kunt hebben als je niet door allerlei ingewikkelde assessments gaat, of programma's hebt of zo. En dan denk ik, ja, maar dat heeft niks met simplicity te maken. Eenvoudig, met toewijding aan God. En ook hierin, het is niet fout, ja? Maar het gaat om de volgorde. Jezus, ik denk, als ik naar het leven van Jezus kijk, dan zie ik eigenlijk een hele eenvoudige man. Dan zie ik iemand die zegt, die gebruikt de dingen van de natuur om dingen duidelijk te maken aan anderen. Hij haalt geestelijke lessen uit de wijnstok, uit graan, uit zaaien, uit gewoon de dingen van zijn tijd. Maar hij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u bovendien geschonken worden. Het is een heel kleine tekst. Het zijn een paar woorden. Maar ik denk, voor mij is dit de kern. De kern van eenvoud. Zoek eerst het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God, zegt de Bijbel, is in ons. Het koninkrijk van God is het rijk van de koning. Dat moeten we zoeken. Als we dat gaan zoeken, als we ons daarna gaan uitstrekken, als we daar als het ware, nou ja, misschien kan je zelfs wel, ik kan in het koninkrijk van, gewoon even praktisch. Ik kan deel zijn van het koninkrijk van de Nederlanden, van het koninkrijk der Nederlanden. Maar om me dat helemaal niet zo bewust zijn. Wij hebben wat kinderen met andere culturen in huis. Ik zal die Lara, die komt al binnen, kan ik even als voorbeeld noemen. Kom maar. Kom eens even bij mij. Nee, je moet even bij mij komen. Die Lara heeft een Turkse papa en een Turkse mama. En soms zegt ze, ik ben Turks. Ik zeg, ja, dat klopt. Maar je bent ook een Nederlander. Want je woont in het Koninkrijk van de Nederlanden. En wie is je koning?
helemaal langs dan weer.
Goed zo. En ik denk, je kan je dat dus helemaal niet bewust zijn. En zo kan het ook zijn met jezelf geestelijk. Je kan het koninkrijk van God wonen, zijn, deel zijn, van burger zijn van dat koninkrijk. Je helemaal niet bewust zijn. En Jezus die zegt, zoek eerst mijn koninkrijk. Zoek mijn koninkrijk, mijn gerechtigheid. En alle, weet je, dat is een ik wil eigenlijk, hoe meer ik het lees. Ik heb het gisteravond een paar keer zo, of eigenlijk was het vanochtend vroeg, vannacht. Heb ik dat nog eens wat doorgelezen. En iedere keer weer, ik denk, wat staat daar nou toch eigenlijk? Het was een lied, we hebben het ontzettend veel gezongen bij Youth for Christ. Het is een prachtig lied. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alle andere dingen. Dus alles, al het andere wat je belangrijk vindt, wat je nodig hebt, zegt Jezus, zal u bovendien geschonken worden. Dus dat betekent in alle dingen. En in alles in mijn leven, hè, als het gaat om mijn gedachten, als het gaat om mijn gevoelens, om mijn reacties, om mijn ideeën, om mijn eigendommen, alles. Mijn kinderen, mijn leven, mijn huis, mijn toekomstplannen, mijn dromen, alles. In al die dingen roept Jezus mij op om het koninkrijk van zijn Vader te zoeken. En om mij te laten vullen met zijn liefde, met zijn gerechtigheid. En dan kom ik uiteindelijk uit bij aanbidding. Aanbidding is heel groot. Maar ik vond het zo mooi straks wat Elja zei, van toen ik angstig was, toen ik God ging aanbidden. Dat was de sleutel. Daar ligt de sleutel om hem de eer te geven, om in zijn aanwezigheid te leven, in al zijn volheid. En sluit af met iets, eigenlijk ook iets heel simpels. Weet je, we hebben kerst natuurlijk net achter de rug. Toen Jezus wat ouder was, staat er een kort verhaal in de Bijbel. Toen Jezus 12 was, toen ging hij met zijn ouders naar de tempel. En er wordt niet zoveel geschreven over Jezus' leven als tiener. Hè? Maar hij ging als 12-jarige jongen met zijn ouders mee. En op een gegeven moment was hij hem, wij zouden zeggen, gepeerd. Ze konden hem nergens meer vinden. En ze moesten zoeken. En hij was weg. En op een gegeven moment vinden ze hem. En dan zit hij in de tempel bij de priesters en de fariseeën. En dan zegt ze, wat heb je nou gedaan? Ik bedoel, dat zou ik als moeder ook gedaan. Ik zeg, waar ben je nou gebleven, weet je wel? En dan zegt hij, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn Vader. En in de Passion Translation, daar vind ik het heel mooi vertaald. Daar staat, didn't you know that it was necessary for me to be here in my Father's house, consumed with him? En ik denk, voor mij is dit wel een sleutel als het gaat om groei, hè, als het gaat om dromen. Ik kan allerlei prachtige voornemens hebben voor dit jaar en een jaarplan maken, een persoonlijk plan of een bedrijfsplan of een kerkplan, een gemeenteplan. Maar het gaat uiteindelijk, ik denk, dit moet wel de basis zijn. Dat we het koninkrijk van God zoeken, dat jij het koninkrijk van God zoekt in jouw leven, in waar jij bent, in waar jij zit op dit moment. En dat je weer je laat vullen met die eerste. En er staat in Ezechiël het verhaal van de rivier, moet ik nu even aan denken, van een rivier die onder de tempeldeur doorstroomt. En dan krijgt, dan staat een man aan de oever en dan krijgt Ezechiël de opdracht om in die rivier, of eigenlijk de opdracht, hij wordt uitgenodigd om in die rivier te stappen. He, dan is die rivier eerst zo hoog en dan wordt die kniehoog en eerst enkel hoog. En hij kan kiezen. Hij wordt er niet in geduwd. 3 keer krijgt hij de uitnodiging om erin te stappen. Maar het vraagt wel wat, vraagt heel veel, het vraagt controle loslaten. Want de laatste keer staat er dat het zo hoog was, het water, dat hij niet meer kon staan. Maar dan staat er iets heel bijzonders. Dan zegt die man, wacht, voordat ik onzin uitkraam, zeg ik altijd maar, ga ik het even opzoeken. Ezechiël, waar zit je? Hier. 47. Daar staat, nu was het water een rivier geworden waar ik niet meer kon lopen. Want het water was zo diep dat je er alleen maar in zou kunnen zwemmen. Lopen kon niet meer. Dit is de Bijbelbasisvertaling. Toen zei hij tegen mij, die man, heb je het gezien, mensenzoon? En daarna bracht hij mij naar de oever van de rivier. En toen ik terugliep, zag ik dat langs beide kanten van de beide kanten van de rivier vol stonden met bomen. Ik las dat gisteren en toen dacht ik, het sprong er een beetje uit. Ik denk, wat bijzonder. Ik denk, die man is 3 keer in die rivier gestapt, maar de laatste keer, toen hij al zijn controle overgaf, als het ware, hij ging in op die uitnodiging om in die rivier van leven van God te stappen en zich als het ware mee te laten stromen, zegt die man, heb je het gezien? Ik denk, die vraag krijgen wij ook heel vaak. Heb je het gezien? Zie je wat er gebeurt? Maar je ziet pas wat er gebeurt als je inderdaad in die rivier stapt en je laat als het ware jezelf, ja, je geeft jezelf, ik zou bijna zeggen, over aan God. Dan ga jij zien, dan gaat God jouw geestelijke ogen open. Want hij staat, er staat toen hij terugliep, toen zag hij pas, toen hij uit het water kwam als het ware. Je zou bijna kunnen zeggen, volgens mij is het een liedje van Herman Boon, de douche van de Heilige Geest of zo. Maar dat is een beetje het beeld van, ik denk, als je eruit komt, hè. Het is net als met de doop. Een heel gek uitstapje trouwens, maar het is net als met de doop. Op het moment dat je uit dat water komt, verandert er geestelijk echt iets. En dan ga je zien met andere ogen. Want die bomen die stonden er misschien al heel lang, maar hij had het niet gezien. En toen zag hij het pas. En dat is de uitdaging die ik je mee wil geven voor de komende, het komende jaar, de komende maanden voor je leven. Om te zoeken naar je eerste liefde. Als je denkt van, dat ben ik kwijtgeraakt. Van waar ben je dat kwijtgeraakt? Hoe komt dat? Ga daarmee aan de slag. Ga zijn koninkrijk zoeken. Ga het najagen. En stap in die rivier van Gods levende, reinigende, vergevende, genadevolle leven. Want dan ga je zien. Vader, ik bid dat u onze ogen opent, Heer, voor wat u wilt doen in ons leven. Heer, ik dank u zo voor uw woord. Heer, voor uw woord wat waarheid is. Voor uw woord wat krachtig is. Wat een tweesnijdend zwaard is. Heer, en als u zegt, zoek eerst het koninkrijk. Zoek mijn koninkrijk. En mijn gerechtigheid. En alles zal u bovendien geschonken. Geloof ik dat dit de waarheid is. Vader, dan geloof ik dat dit de waarheid is. En tegelijkertijd wil ik ook zeggen dat ik ook heel veel vragen heb waar ik geen antwoord op krijg. Omdat sommige dingen die ik zie met mijn natuurlijke ogen helemaal daar niet bij passen. Maar ik bid dat u onze geestelijke ogen opent, zodat we zullen zien. Want u zegt elke keer, zie je, kijk. En dat we zullen zien wat u doet. Dat we zullen zien wat u beweegt. Dat we zullen zien dat u goed bent. Dat we zullen zien dat u vol genade bent. En dat we ons geen zorgen hoeven maken voor dit, voor de dag van morgen, zegt uw woord. En we aanbidden u. Omdat we in uw koninkrijk mogen leven. Amen. Ik wil jullie vragen om nog, laten we nog afsluiten met een lied. Ik realiseer me dat ik de collecte ben vergeten, maar dat is niet helemaal niet erg. Want die hoort ook in het koninkrijk van God. Laten we gaan staan. Laten we gaan staan met elkaar en nog een lied zingen. Als je zegt van, ik wil heel graag hier verder over nadenken of ik wil iets doen met wat ik gehoord heb. Dat mag, dat is een uitnodiging. Dan zijn er altijd mensen van het team, het ministry team, die voor je willen bidden. We gaan nooit weg als je het gevoel hebt in jezelf van, er resoneert iets en ik zou eigenlijk iets moeten doen. Doe dat ook. Neem die tijd. Er is koffie achterin. En laten we God aanbidden.